Goedemorgen allemaal. Shalom.
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 We gaan spreken. We gaan met elkaar twee bijbelgedeelten lezen. Eerst het Oude Testament. Want daar is het allemaal begonnen, het Oude Testament. Leviticus 12. Leviticus 12, het Oude Testament. Leviticus 12. Genesis, Exodus, Leviticus. Derde boek. Leviticus 12. Als de Heer met hoofdletter staat, de meeste van jullie weten dat wel, maar dan lees ik de betekenis van die naam, want er staat de naam van God, J-H-W-H, maar dan lees ik, ik ben. Ik ben sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg, wanneer een vrouw nageslacht voorbrengt en een jongetje heeft gebaard, dan is ze 7 dagen onrein. Ze is dan even onrein als tijdens de dagen van afzondering als ze ongesteld is. Op de 8e dag moet het vlees van zijn voorhuid besneden worden. Vervolgens moet zij 33 dagen blijven in het bloed van haar reiniging. Niets wat heilig is mag ze aanraken. En ze mag niet naar het heiligdom komen totdat de dagen van haar reiniging voorbij zijn. Maar als ze een meisje baart, dan is ze 2 weken onrein, zoals tijdens haar afzondering. Daarna moet ze 66 dagen blijven in het bloed van haar reiniging. Wanneer de dagen van haar reiniging voor een zoon of een dochter voorbij zijn, moet ze een lam van 1 jaar oud als een brandoffer en een jonge duif of toppelduif als zondoffer bij de priester brengen, bij de ingang van de tent van ontmoeting. Die moet het voor het aangezicht van ik ben aanbieden en verzoening voor haar doen. Dan is ze rein van haar bloedvloeiing. Dit is de wet voor haar die een jongetje of meisje baart. Maar als haar vermogen niet toereikend is voor een lam, dan mag ze 2 tortelduiven of 2 jonge duiven nemen. En 1 als brandoffer en 1 als zondoffer. Zo zal de priester verzoening voor haar doen en is zij rein. En dan gaan we naar Lucas 2. Lucas 2, vanaf het 21 tot en met 39. Lucas 2, vanaf vers 21. En toen 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat hij in de moederschoot ontvangen was. En toen de dagen van de reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere, al wat mannelijk is, dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar toppelduiven of 2 jonge duiven. En er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was, en die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En er was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou, voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel en toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen, volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei, nu laat uw Heere uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria zijn moeder, zie dit kind is bestemd tot een vallen opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overweging uit veel harten openbaar worden. Ook Anna was er een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Ze was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd. En ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere. En zij sprak over hem tot allen die de verlossing van Jeruzalem verwachten. En toen ze alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heere gedaan moest worden, keren ze terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. Tot zover. De lezing uit het woord van God en dat de Heer het ook zal zegenen aan ons hart. Het is belangrijk om de context van de Bijbel altijd te lezen. Het is sowieso belangrijk om de context, als je een tekst leest, om de context waar die in staat te lezen. Maar uiteindelijk is het belangrijk de context van de hele Bijbel te lezen. En dat is wat vanmorgen ook nadrukkelijk tot uitdrukking komt met betrekking tot de geschiedenis die we gelezen hebben in Lucas hoofdstuk 2. Er zijn allerlei wonderlijke ontmoetingen rond de komst van de Zoon van God naar deze wereld. hebben met betrekking tot die zoon die komen zou en gekomen is. Namelijk toen Maria bij haar ouders waarschijnlijk nog thuis woonde, verscheen aan haar de engel Gabriel om haar te vertellen dat zij de moeder zou worden van de zoon van God, dat God de zoon vlees zou worden in haar moederschoot. En toen ze inderdaad zei van de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord, is ze op dat moment zwanger geworden door de Heilige Geest die dat wonder in haar schoot verrichtte. En toen Jozef na verloop van tijd tot ontdekking kwam dat er met Maria iets aan de hand was, wat niet eigenlijk volgens de gebruiken was, verscheen aan hem een engel in een droom om hem te vertellen wat er aan de hand was. En dat zij dus uiteindelijk de moeder zou worden van de Messias. En dat dat kind de naam Jezus moest krijgen. Dat had die engel ook al, Gabriel, tegen Maria gezegd, maar dat wordt ook tegen Jozef gezegd. En als dan uiteindelijk, 9 maanden later, in Bethlehem dat kind geboren is, en dat kind in de kribbe ligt, dan verschijnen er allerlei herders met de boodschap dat ze engelen gezien hebben. En die hen verteld hebben dat de redder geboren is. Dat hun redder geboren is, de zaligmaker, in Bethlehem. In doeken gewikkeld liggende in een kribbe. En nu, als dan uiteindelijk dat kind 8 dagen oud is, dan wordt hij besneden. Want dat was in de wet gezegd. Dat was natuurlijk al voor de wet iets wat vastgelegd wordt door de Heere bij Abraham. Dus het verbond met Abraham. De besnijdenis. En de Heer Jezus, hij wordt ook besneden, want hij werd geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. En heeft in alles zich strikt aan de wet gehouden. Ook zijn ouders hielden zich strikt aan de wet. Hij werd besneden en toen ontving hij de naam Jezus, die genoemd was door de engel, voordat hij in de moederschoot ontvangen was. Nou, dat hebben we met elkaar natuurlijk al even gerefereerd. Hè? Toen Maria Gabriel op bezoek kreeg, toen zei hij, je zult zwanger worden en je moet hem de naam Jezus geven. En Jezus betekent, ik ben is redding of ik ben red. En dat is in feite ook waarom hij naar deze wereld kwam, om te redden. Want wij moeten gered worden, de mens moet gered worden. Gered worden van het eeuwige oordeel, van de eeuwige rampzaligheid van de hel. En die redding is er alleen mogelijk door God zelf. God is degene die de enige is die kan redden en hij kwam dus naar deze wereld in zijn geliefde zoon. Hij is degene die de redding tot stand bracht op het kruis van Golgotha. De Heere is redding, ik ben is redding. Dus hij geeft redding, maar hij is redding. Hij is de redder. Voordat hij in de moederschoot ontvangen was, had hij die naam al toegezegd gekregen. Door Gods wegen, van Gods wegen. Nu zijn er in de totaliteit 3 mannen in de Bijbel, die voordat zij in de moederschoot ontvangen worden, dus voordat hun moeder zwanger werd, een naam krijgen. De eerste is, wie weet dat? Oude Testament. Nee, Mozes niet, want de prinses noemt hem Mozes als ze dan in huis komt. Isaac. Voordat Sarah zwanger wordt, verschijnt de Heer uiteindelijk 2 keer, omdat aan in de eerste plaats aan Abraham en ook aan Abraham en Sarah mee te denken. En de eerste keer, dat is een bepaalde tijd voordat ze uiteindelijk zwanger wordt, zegt de Heer dat hij een zoon zal krijgen. Hij had natuurlijk al Ismaël. Ja, dat was niet volgens Gods plan gegaan. En dan krijgt hij nog een zoon en die zoon die komt en die moet hij Isaac noemen. En Isaac betekent lachen. Beetje een aparte naam, maar God geeft hem de naam lachen. En er wordt ook wat gelachen rondom Isaac. In de eerste plaats als Abraham dat hoort, dan valt hij neer en dan lacht hij in verwondering. Hoe is het mogelijk dat een 100-jarige en een 90-jarige vrouw en nog een zoon, een kind gaan krijgen? En als dan de Heer op bezoek komt, na verloop van tijd, en dan ook in de tent van Abraham en Sarah is, en daar ook zelfs eet, heel bijzonder, dan zegt de Heer dat ook, en dan hoort Sarah dat, en die lacht dan eigenlijk in ongeloof. als hij dan geboren is, die zoon, dan zeggen ze, de mensen lachen met mij. Wat is het geweldig dat ik een zoon gekregen heb, dat Sara 90 jaar oud nog een kind de borst geeft. Dus Isaac, de stamvader van Israël, natuurlijk Abraham, nog een stap terug, maar heel belangrijk, Isaac, de stamvader van Israël. En dan is er een tweede zoon die een naam krijgt voordat hij in de moederschoot ontvangen wordt. Samuel Simpson. Johannes de Doper, heel goed. Want zijn vader is in de tempel, als priester dienend. En dan komt de engel Gabriel en die zegt, je vrouw zal zwanger worden en een zoon baren, je moet hem de naam Johannes geven. En Johannes betekent, de Heere is genadig. Ik ben is genadig. En dat is geweldig, dat God in zijn grote genade uiteindelijk dan de Messias doet komen, waar Johannes de voorloper van is, de herauwt. Nou, en dan natuurlijk de Heer Jezus. Hij wordt gewoon besneden, de Heer Jezus, in Bethlehem. Daar hoeft dus niet voor naar de tempel te gaan. Dat werd gewoon de plaats waar ze waren, werd dat gedaan. En dan gaan ze naar Jeruzalem. Toen de dagen voor de reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten ze hem naar Jeruzalem om de Heer voor te stellen. Zoals het in de wet van de Heer geschreven staat, dat alles wat de baarmoeder opent, heilig zal zijn voor de Heer. Het heeft te maken met de dood van alle eerstgeborenen in Egypte. De Heer zegt, ik heb alle eerstgeborenen daar gedood en vanaf nu zijn alle eerstgeborenen van Israël zijn voor mij. Uiteindelijk zien we dan tijdens de wetgeving dat dan de levieten de plaats innemen van de eerstgeborenen. En de levieten behoren de Heer toe. Maar de eerstgeborenen moeten aan de Heer worden voorgesteld. En dan moesten ze dus vrijgekocht worden. Er moest geen offer gebracht worden, de kinderen moesten niet geofferd worden, maar ze moesten vrijgekocht worden met een lam. Daar lezen we hier verder niet over. Maar het staat wel dat ze gingen om een offer te brengen, wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar toppelduiven of twee jongerduiven. En nu is het zo belangrijk om die context te zien. Want wat hebben wij gelezen in Leviticus? Wat moest er gebracht worden? Een lam en een duif. Maar als ze niet voldoende geld hadden, mochten ze twee duiven brengen. En dan staat hier dat ze dus twee totelduiven of twee jongerduiven brachten. Wat betekent dat? Dat Jozef en Maria niet in staat waren om een lam te kopen. Want anders hadden ze dat natuurlijk ongetwijfeld gedaan. Zich houdend aan de wet. En dat betekent dus dat de wijzen uit het oosten nog niet geweest zijn. Want die brachten goud, wierook en mirre. En dan hadden ze natuurlijk makkelijk een lam kunnen kopen. Dus 41 dagen na de geboorte van de Heer Jezus waren de wijzen uit het oosten nog niet geweest. Heel vaak worden die wijzen uit het oosten zelfs rondom de kribben geschilderd. Maar ze waren 41 dagen na de geboorte nog niet geweest. Dat wat de Bijbel leert. De traditie zegt iets heel anders. Maar lieve mensen, wat is het belangrijk om ons te houden aan het woord van God. En niet aan de traditie. Hoe mooi het ook allemaal geschilderd wordt en hoe romantisch. Het gaat om wat zegt het woord van God. In ieder geval, zij gaan twee totelduiven of twee jonge duiven brengen. Maar het punt is, waar is het lam? Waar is het lam? Dat doet me denken aan die zoon van Isaac. Die samen met zijn vader de berg Moria oploopt. Hij draagt het hout. Zijn vader draagt het vuur en het mes. En dan zegt die zoon. Die zegt tegen. Niet de zoon van Isaac, maar de zoon van Abraham natuurlijk. Isaac. En die zegt dan. Vader, we hebben alles, maar waar is het lam? En dan zegt hij. De Heere zal zichzelf in het lam voorzien, mijn zoon. En hier zie je zo'nzelfde situatie. Er had een lam geofferd moeten worden, maar er is geen lam. En dat kind wat daar in de armen van of Jozef of Maria ligt, dat is het lam. Waarvan Johannes de Doper dan later zegt, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En de andere dag zegt hij weer, zie het lam van God. Het lam van God dat kwam voor jou, voor mijn zonde. Want waarom hebben wij de Heer Jezus nodig om van onze zonde af te komen? voor onze zonde en schuld. De Heer Jezus is niet een leuk alternatief voor een fijn en mooi leven. De Heer Jezus is absoluut de noodzaak om van je zonde en schuld verlost te worden. We hebben een verlosser nodig. Er is een verlosser, Jezus, Zoon van God. Hij is degene die het lam is. En het lam wilde zijn. Er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. Die man komt zomaar ineens naar voren. Simeon betekent horend. En dat was niet alleen zijn naam, maar het was ook zijn leven. Het was een leven wat afgestemd was op God. Want in deze plaats was hij rechtvaardig en godvrezend. Dat wil zeggen, hij leefde volgens de wet. En hij verwachtte de vertroosting van Israël. Hij leefde in de verwachting. Leven wij ook nog in de verwachting? In de verwachting van de komst van de Heer Jezus. Want dat is onze enige hoop en verwachting die we hebben in deze duistere, donkere, vreselijke wereld. We hebben een verwachting en dat is de Heer Jezus. We verwachten niet iets, maar we verwachten iemand. Hij is degene die komen gaat. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. We hebben met elkaar nog even verder gelezen en daar staat er dat Hanna spreekt tot allen die de verlossing in Jeruzalem, eigenlijk staat er de verlossing van Jeruzalem verwachten. Dus Simeon verwachtte de vertroosting van Israël. En er waren heel veel andere mensen, een bepaalde groep, laat ik het zo zeggen, die de verlossing van Jeruzalem verwachten. En aan het eind van de Heer Jezus, als hij begraven wordt, dat staat er Jozef en Arimathea, dat hij het koninkrijk verwachtte. Dus er waren drie dingen die hij kon verwachten. De vertroosting van Israël, de verlossing van Jeruzalem en het koninkrijk. En dat is allemaal, in feite heeft het allemaal te maken met die ene. Met die ene man, God de Zoon. De Zoon van God. Hij is degene die de vertroosting van Israël tot stand gaat brengen. Troost, troost mijn volk. Jesaja 40. En zegt tegen Jeruzalem dat haar lijdenstijd voorbij is. Dat haar zonden zijn weggedaan. Wat gaat gebeuren met betrekking tot Israël als Israël tot geloof komt? En de verlossing van Jeruzalem gaat er ook plaatsvinden. Als de heidenvolken straks in de toekomst Jeruzalem omsingeld hebben, dan zal de Messias komen en Jeruzalem ontzetten. En dan zal het koninkrijk opgericht worden. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En er was een goddelijke openbaring door de Heilige Geest gegeven dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalfde van ik ben zou zien. De Heilige Geest had hem niet bekend gemaakt. Hij hoort, zijn naam betekent horen en hij hoorde ook. Hij was afgestemd op de stem van God. Zijn wij ook afgestemd op de stem van God? Maar misschien niet dat wij zomaar iets horen, een stem. Ik weet van een dominee, dat ik de Bijbelschool zat, heel lang geleden. Was een oude dominee en die vertelde dat hij was aan het fietsen en hij fietste voorbij een huis en hij hoorde een stem, je moet hier aanbellen. Hij dacht, ja, we kennen die mensen, zij fietsten door. Er kwam weer die stem, je moet hier aanbellen. Dus hij ging terug en hij belde aan en het duurde even, toen kwam er een man aan de deur en die dominee zegt, ja, hij zegt, ik weet ook niet, maar ik moet hier aanbellen. Hij zegt, nou meneer, hij zegt, ik was net van plan om mezelf op te hangen. Dus die dominee had heel goed geluisterd naar die stem van de Heilige Geest. Naar de stem van de Heer. Heel bijzonder, ik heb dat nooit meegemaakt, maar het is wel belangrijk dat wij luisteren naar de stem, dat we een gespitst oor hebben naar de stem van God. Deze Simeon had dat. En hij was door de Heilige Geest een openbaring gegeven dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalfde van de Heer zou zien, voordat hij de Messias zou zien. Dat is wat als je dat te horen krijgt. Met andere woorden, hij kon gewoon rustig afwachten in de verwachting van de komst van de Messias. Want hij zei, ja, tijdens mijn leven komt de Messias. En hij zou de gezalfde van de Heere zien. Hij zou oog in oog staan met de gezalfde van de Heere. En hij kwam door de geest in de tempel. Dus die geest had hem niet bekend gemaakt, weet niet hoe lang daarvoor. Maar die geest leidde hem zo dat hij op het juiste moment in de tempel was. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de wet, nam hij het in zijn armen. Hij nam het in zijn armen. Hij ziet Jozef en Maria binnenkomen. Ongetwijfeld zal de Heilige Geest hem duidelijk gemaakt hebben, dat zijn ze, want misschien waren er wel meer, ouders met kindjes. Maar hij loopt op ze af en hij zal ongetwijfeld zijn handen uitgestrekt hebben. Mag ik hem vasthouden? En hij neemt in zijn armen. Heb jij de Heer Jezus al aangenomen? Heb jij de Heer Jezus al, als het ware, in je armen genomen? Dat is belangrijk, hè? Zoveel hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, nog uit de wil des man, van een man, nog uit het vlees geboren zijn, maar uit God geboren zijn. Hebben de Heer Jezus aangenomen. Niet zo van, ik heb de Heer Jezus aangenomen. Want uiteindelijk is het de Heer die dat zo geleid heeft. De Heer zorgt dat Simeon en de Heer Jezus elkaar ontmoeten. En zo is het ook in ons leven. Ik heb de Heer Jezus niet aangenomen in de zin van, dat heb ik gedaan, nee. Als ik terugkijk, dan denk ik van, hé, het is God die de weg met mij gegaan is, uiteindelijk me op het punt gebracht heb, dat ik de Heer Jezus heb mogen aanvaarden als mijn redder en verlosser. Hij nam het in zijn armen en loofde God en hij zei, nu laat u Heer uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Ongeveer 1500 jaar voor deze gebeurtenis lag er een man op zijn sterfbed. Er stonden 12 mannen om hem heen. En die man heette Jacob. En dan zegent hij zijn zoon en is hij bij de zesde zoon dan. En dan daarna zegt hij, op uw zaligheid, op uw heil wacht ik, o Heere. Op uw heil wacht ik. Jacob leefde in de verwachting. En 1500 jaar later is daar een man, een nakomeling van hem, Simeon. Dat had trouwens ook een zoon die Simeon heette. En die Simeon, die ziet toch hij. Wat een genade. Hoe bijzonder is dat. Nu laat de Heer uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Ik kan nu in vrede sterven. Kan jij in vrede sterven? Wanneer kan je in vrede sterven? Als je de Messias, als je de Heer Jezus hebt gezien. Als je oog in oog hebt gestaan, natuurlijk in geestelijke zin, met de Heer Jezus. Met de Heer Jezus die natuurlijk hier als een klein kind wordt gepresenteerd, maar die 33 jaar later daar op het kruis van Golgotha hing. En daar onze zonde, jouw zonde en schuld op zich genomen heeft. En uiteindelijk op de derde dag opstond van tussen de doden uit. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, uw heil gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Simeon haalt een aantal teksten aan, dat ga ik nu niet doen, maar bijvoorbeeld Jesaja 52, vers 10, Psalm 98, Jesaja 49, Jesaja 60. Haalt hij allemaal aan in een paar woorden. En daarmee zie je dat Oude Testament, dat heeft die Messias aangekondigd op allerlei verschillende manieren. Om de heidenen te verlichten en om je volk Israël te verheerlijken. Om de heidenen te verlichten. De heidenen die in duisternis leven. Het volk Israël had het woord van God, had de wet. Het was de bedoeling dat zij dus in dat licht van die wet zouden wandelen en tot een licht zouden zijn. Maar uiteindelijk de heidenen leven in duisternis. Dienende de afgoden. Helaas doet Israël dat natuurlijk ook in de geschiedenis. Maar om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken, om uiteindelijk Israël te brengen op de plaats die God bedoeld heeft, namelijk als volk boven de volken. Dat gaat gebeuren in het koninkrijk. Jozef en Maria zijn verbaasd over wat hij allemaal over dat kind zegt. Het is onvoorstelbaar, hij heeft dat kind in zijn armen. Daar ligt de schepper. De schepper van alle dingen. In de beginnen schiep God de hemelen en de aarde. God is de oorsprong van alles. Hij is de oorsprong van alles en alles wat wij zijn en alles wat wij zien, dat komt allemaal bij hem vandaan. Dit gebouw komt ook uiteindelijk bij hem vandaan. Hij is de oorsprong van de stof, van de materie, ook van deze materie. En elke cel in ons lichaam komt bij hem vandaan. En daar ligt die persoon, die ligt daar als mens. De schepper van hemel en aarde, die wil de stof worden. Mens worden. In de moederschoot van Maria, uiteindelijk geboren. Want dat is de enige mogelijkheid om op die manier te verlossen. Door mens te worden. Het is wat geweldig. Deze is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël. Deze zat er eigenlijk, hè? Dit kind zat bij mij, dit kind, maar deze. En dat woordje deze is heel belangrijk in het evangelie, kom ik diverse keren tegen. Wie is toch deze dat hij zonde vergeeft? Wie is toch deze dat de zee en de wind hem gehoorzaam zijn? Deze is de Zoon van God. Deze is bestemd tot val en opstanding. Val, ik denk dat dat te maken heeft met het ongeloof van Joodse mensen in de tijd van de Heer Jezus. De val. En de opstanding heeft te maken met geloof in de tijd van de Heer Jezus. Er waren natuurlijk heel veel mensen, duizenden die hem volgden. Maar wat bleef er van over? In Handelingen hoofdstuk 1 staat er dat er ongeveer 120 mensen waren. Natuurlijk zijn er misschien wel een paar meer geweest, maar zoveel uit sensatie volgden. We moeten uitkijken voor sensatie. Soms worden we een beetje meegesleept in sensatie. Pak ook een beetje met die liederen, die eerste paar liederen. De tekst is mooi, maar het is toch een bepaalde, ja. Als ik denk hoe die situatie in die tempel geweest is. In alle eenvoud, in alle rust, in waar kwamen daar mensen bij elkaar? Natuurlijk stonden priesterkoren nu en dan te zingen. Maar het is het belangrijk dat we uitkijken. We moeten erg uitkijken dat we niet in de weg van de wereld gaan. Met een heleboel muziek en. Dat eigenlijk veel belangrijker wordt dan de woorden als je naar uitkijkt. Dit kindje bestemt tot een val en opstanding, tot een teken dat tegengesproken zou worden. En dat teken dat tegengesproken zou worden, ja, dat is het teken van opstanding. Dat zie je in Handelingen gebeuren. Zodra de Heer Jezus naar de hemel is gegaan en de apostelen beginnen te prediken, dan wordt het zeer kwalijk genomen door de leiders van Israël dat ze in Jezus de opstanding prediken. En die opstanding is cruciaal. Is zo ontzettend belangrijk. Als je niet gelooft dat de Heer Jezus is opgestaan van tussen de doden uit, dan ben je niet zalig. Dan kan je 100 keer in het kruis geloven. En die kan met je mond beleiden de Heer Jezus en met je hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan zult u zalig worden, zegt Paulus in de Romeinenbrief. Er zijn heel veel mensen, zogenaamde gelovigen, die geloven niet in de letterlijke opstanding van de Heer Jezus. Dat moet je geestelijk zien. Hij leeft nog voort in de discipelen, in de verhalen die er over hem zijn. De Heer Jezus is letterlijk opgestaan. Vanmorgen las ik nog 1 Korinthe 15, of eerder gezegd gisteren geloof ik, 1 Korinthe 15, het hele hoofdstuk over de opstanding. En zegt Paulus, als Christus niet zou zijn opgestaan, dan zijn we de meest beklagenswaardige mensen in deze wereld. En dan zijn wij nog in onze zonden. Dan heb je geen vergeving. Als Christus niet zou zijn opgestaan. En als je dus niet gelooft in de gekruisigde, maar wat meer is, de opgewekte heiland, dan ben je niet behouden. Dat is wat de Bijbel zegt. Een teken dat tegengesproken zal worden tot op de dag van de dag. In de vrijzinnigheid. In de wereld, de opstanding is altijd het grote probleem. Ook met Pasen zometeen. Kijk, dat kruis, dat kunnen we ons allemaal voorstellen. Maar dat lege graf. Dat iemand uit de doden opstaat. Natuurlijk, er waren in het Oude Testament al een drietal mensen uit de doden opgestaan. En ook tijdens het leven van de Heer Jezus waren er 3 uit de doden opgestaan. Maar de Heer Jezus staat uit de doden op in een nieuw lichaam. Die anderen stonden allemaal op in een oude lichaam. Hij is het begin van de nieuwe schepping. De eerstgeborene uit de doden. Hij is de eerstgeborene van de ganse schepping. De zoon, naar mijn inzicht, de zoon werd zichtbaar, maakte zichzelf zichtbaar voordat hij aan de schepping begon. Aan de zichtbare schepping. Hij is de eerstgeborene van de ganse schepping. Hij is de eerstgeborene uit de maagd Maria. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Tussen de doden uit. Hij stond tussen de doden uit op. Ik heb het ongetwijfeld wel eens meer gezegd, een soort stokpaardje van mij. Er staat nergens in de Bijbel dat hij niet eens uit de dood opstond. Er staat dat hij opstond uit de doden. En dat we zeggen meervoud. Tussen de doden uit staat er. Alle andere doden bleven liggen. Alleen hij stond op in het nieuw lichaam. In Matthäus wordt ons beschreven dat na de dood van de Heer Jezus, dat er dan ook heiligen opstaan in Jeruzalem. En die verschijnen, maar die blijven in het graf, totdat hij is opgestaan. Heel bijzonder, ik kan het ook verder niet verklaren, maar het is wel een feit. Maar die mensen stonden ook op in hun oude lichaam. Maar de Heer Jezus is de eerste die opgestaan is in een nieuw lichaam. In een lichaam wat toch kan eten en toch kan drinken en wat kan spreken. Hoe stoffelijk is het? We hebben soms het idee van, ja, zometeen, als we straks opstaan uit de dood, is het allemaal geestelijk. Nee, mensen, het is allemaal stoffelijk. De God die de oorsprong is van de materie, van de oude schepping, is ook de oorsprong van de materie van de nieuwe schepping. Er is een nieuw Jeruzalem. Er zijn straten van goud, er is water wat stroomt. Er zijn bomen die daar staan, waar je vruchten van kunt eten. Het is allemaal stoffelijk. En wij hebben een lichaam wat stoffelijk is. En misschien moeten we daar gewoon ook wel eten en drinken. Want ja, waarom zou er water zijn en waarom zou er vruchten zijn als je niet hoeft te eten en drinken? Zo groot is God. God is veel groter dan wij ons kunnen indenken. En hij is degene die naar deze wereld kwam. En dan is er ook Anna. Eigenlijk Hanna, genade. Moeder van Samuel heette zo, hè. En dat was een weduwe van ongeveer 80 jaar oud, 84 jaar oud. Die was waarschijnlijk al zo ongeveer 60 jaar weduwe. En die was niet achter de geraniums gaan zitten, maar die kwam iedere keer opnieuw, elke dag in de tempel, was ze om te bidden en om te vasten. Wat een bediening. Ze was trouwens een profetes. Was iemand die met het woord bezig was. En zij komt er op dat moment ook bij staan. En ze belijdt de Heer Jezus. Openbare belijdenis, hè? Openbare geloofsbelijdenis. Ze beleed de Heer Jezus. En ze sprak over hen tot allen die de verlossing van Jeruzalem verwachten. En toen ze alles volbracht hadden wat volgens de wet van de Heer gedaan moest worden, keerden ze terug naar Galilea. Naar de stad Nazareth. Hé, hey, waar zijn die wijzen dan geweest? Die wijzen zijn helemaal nooit in Bethlehem geweest. Er zal ook nergens in de Bijbel dat ze in Bethlehem geweest zijn. Ze moesten naar Bethlehem gaan. Maar toen ze het paleis uitgingen, lees het maar in Matthäus. Dan staat er, toen zagen ze de ster die hen in het oosten verschenen was. En die ging hun voor, tot die bleef staan boven de plaats waar het kind was. Maar dat kan dus niet in Nazareth geweest zijn. Dat ze trouwens heel kort na zijn geboorte geweest zijn. Herodes liet na heel nauwkeurig navraag gedaan te hebben bij de wijzen. Liet hij alle jongetjes van 2 jaar en onder ombrengen. Dus het kan best zijn dat ze pas een jaar na de komst, na de geboorte van de Heer Jezus gekomen zijn. Dus wat dat betreft, tussen vers 39 en 40 van Lucas, daar vind je Matthäus hoofdstuk 2. In de tijdgeving. Ze gingen naar Galilea, naar hun stad Nazareth. Wat geweldig, de Heer Jezus is gekomen. En hij is degene die het voor jou en voor mij heeft volbracht. En daar gaan we straks weer aan denken. Bij Goede Vrijdag en Pasen. De Heere is degene die uiteindelijk gekomen is. En wat geweldig als we daar aan mogen denken en zo meteen ook van mogen zingen. Dat hoe groot zijt gij. Dat God zijn zoon niet spaarde, waar hij mee sterven. Dat is mij te groot. Glorie voor zijn naam. Amen.